Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Ja, hallo, daar zijn we weer. Oh, wat vind ik het leuk om weer een podcastaflevering op te nemen. Afgelopen tijd was er ruimte voor een hele mooie reis en wat andere dingen in zowel mijn privé als mijn werkleven. Even een kleine recap. Ik ben weg uit Hilversum en terug bij de allerleukste praktijk die er bestaat, namelijk Zuiver Verloskundige in Ede. Misschien heb je het allemaal al op de socials gevolgd, maar zo niet, dan weet je dat er een hele hoop eigenlijk wel gebeurd is. En niet alleen in mijn privéleven, maar ook bij de podcast zijn er wel dingen veranderd. Misschien is dit dus nieuw voor je, maar vanaf nu zal je alleen nog mijn stem horen in de podcast. Nou ja, en die van alle interessante gasten natuurlijk, anders zou het ook een beetje saai worden. Maar Solange, die is helaas gestopt met de podcast. Er is geen ruzie, geen gedoe, helemaal niet. Maar er is vooral een hele leuke verloskundige praktijk in Rijen die heel goed loopt en veel energie vraagt. En wat wisselende ambities bij ons bij de podcast. En dat kan, dat geeft helemaal niks. Maar dus is het wel heel fijn dat we daar samen goed zijn uitgekomen. En wil je Solange nou blijven volgen? Check dan vooral even Verloskundige Lef op hun website of de socials. Goed, dan de aflevering van vandaag. En die doe ik direct niet alleen, maar met een hele leuke andere verloskundige. Namelijk Britte. Welkom Britte.
Ja, dankjewel. En wat een eer, de eerste aflevering.
Ja, leuk hè? Ik heb er ook echt zoveel zin weer in. Wij hebben natuurlijk van tevoren al eventjes kennis gemaakt en ik vind het echt super gaaf wat je allemaal doet. Maar voordat we daar helemaal op ingaan, wil je jezelf eerst even voorstellen aan de luisteraars?
Zeker! Ja, nou allereerst dankjewel natuurlijk dat ik hier mag zijn. Ik ben Britte, ik ben 30 jaar, ik ben verloskundige in de Zaanstreek en daarnaast ben ik ook momcoach en selfcare expert en dat klinkt allemaal heel fancy, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik moeders help om meer ruimte voor zichzelf te krijgen, waardoor ze eigenlijk lekkerder in het moederschap staan, maar ook lekkerder in hun werk en eigenlijk op elk vlak in hun leven. En daar komt dat stukje selfcare dan heel erg bij kijken van hoe plan je dat dan in en hoe regel je dat dan en wat is dan selfcare voor jou? En dat is eigenlijk een beetje in een notendop wat ik doe. Ik woon in Amsterdam met mijn vriend Jip. En we verwachten een kindje. Dus ook dat. Ja.
Nog niet zo heel ver hè, op dit moment. Je hebt het echt net online gegooid.
Ja, dat klopt. Nou moet ik wel heel eerlijk bekennen dat ik verder ben dan de meeste mensen denken. Want ik heb het denk ik voor het eerst 2 weken geleden online gedaan en ik ben nu bijna op de helft. Dus ik heb het gewoon wat later gedeeld, omdat ik wonder boven wonder heel erg de behoefte had om heel erg in mezelf te keren. Waar ik eerst soms dagelijks zichtbaar was op social media, is dat nu misschien eens per week. Dat is echt heel gek wat een zwangerschap met je doet. Maar ja, het is inderdaad voor de socials allemaal nog heel pril. En dat vind ik ook alweer heel erg leuk.
Leuk, alsof je het dan een keertje opnieuw beleeft of zo.
Ja, nou dat. En het grappige was, ik had gedeeld op social media dat ik zwanger was. En ik had nooit verwacht dat het me ook echt zou raken hoe mensen in de positieve zin reageerden op de zwangerschap. En toen dacht ik ook, wauw, hoe tof is het dat we met social media soms zo'n mooie community kunnen creëren en dat dat zo hecht is. Dus ik voel me heel erg gezegend op een heleboel vlakken op dit moment in mijn leven.
Nou, mooi, fijn. Ja, ik deel dat stukje wat je vertelt over social media helemaal. Ik vind dat zo grappig, dat nou, bij ons was het dan iets kleiners, maar we deelden dat we gingen beginnen met het volgende seizoen. En dat er dan mensen op mij denken, ik heb nog nooit geweten dat jij de podcast luistert. Ineens een berichtje sturen van, oh, wat superleuk. En ik zat er al op te wachten.
Dat is echt, want soms is het heel, het is natuurlijk een heel veilig medium in die zin dat je achter een camera zit. Maar we zijn nog steeds mensen, zeg maar. Ook degene die de accounts hebben. Dus ik snap helemaal hoe dat voelt en wat dat is. Ja, nee, echt tof.
Leuk. Hey, en jouw bedrijf heet The Parent Jungle. Hè? Ja. Ik vind dat heel treffend voor eigenlijk de jungle waar ouders inkomen op het moment dat ze een kindje krijgen. Het is misschien wel een van mijn meest favoriete quotes. Dat giving birth is not only about making babies. It's also about making strong, capable mothers. En vaders natuurlijk. Maar jouw stukje gaat even specifiek om moeders. Want soms heb ik nog wel eens het idee dat mensen dat stukje nog wel eens vergeten.
Ja, onwijs. En dat is eigenlijk ook hoe de parenting al begonnen is. Is dat ik als verloskundige, dat het voor mij heel erg opviel dat... Dat we heel erg focussen op bevalling, op zwangerschap en misschien dat stukje kraamtijd. Maar dat dat eigenlijk heel erg erbij inschiet, hoe je dan verder op de rest van je leven met je kind zeg maar opbouwt. En hoe jij daarin past. Terwijl het eigenlijk een van de grootste live events is ooit, zeg maar, het worden van ouder. En laatst zei iemand tegen mij, het is geen uniek proces, dat klopt, want heel veel mensen worden ouders, maar het is wel een heel groot en soms best een complex proces, hoe je ouder wordt en hoe je jezelf daarin verhoudt. En het grappige was dat dus mijn bedrijf eigenlijk begon als een soort voorbereiding op dat stukje. En toen dacht ik, want uiteindelijk is het dus veranderd, zoals ik net al eigenlijk even vertelde. En waarom? Omdat ik er ook achter kwam dat het eigenlijk nog niet zo speelt bij heel veel vrouwen. En dat ze eigenlijk ook een beetje zeggen, want ik heb daar ook echt wel energie en tijd in gestoken om het maar een soort bewustwording te creëren. Maar heel veel vrouwen zeiden in die zwangerschap, ja, maar dat komt goed. Als de buurvrouw het kan, dan kan ik het ook. Of ik ga het echt anders doen. Of mij gebeurt dat echt niet. Of ik ga het anders aanpakken. En dan sprak ik die vrouw eens 6 weken na de bevalling. En dan zeiden ze, ja, maar als ik dit geweten had. Of als ik dat had bedacht van tevoren, dan had ik het anders gedaan. Of whatever. Ik dacht, wat gaat daar dan, nou ja, mis is een groot woord. Maar wat gebeurt er dan dat je eigenlijk van tevoren denkt, dit gebeurt mij niet en dit komt allemaal goed. En dat je daarna denkt, ho, wacht even. Wat iets overweldigends. Dus ik ben gestopt met dat preventieve stuk. En ik ben dus begonnen met, oké, je bent nu in een situatie. Hoe kunnen we die dan verbeteren? Meer omdat er gewoon eigenlijk bijna geen vraag naar was in die zwangerschap.
Ja, want je zegt nu eigenlijk van het probleem waar je tegenaan liep was dat vrouwen er... Ja, is het naïef of is het onwetendheid? Of hoe zou je het noemen?
Ja, ik denk... Misschien een beetje naïef, maar ook gewoon een beetje zelfvertrouwen. Het komt wel goed, weet je?
Eigenlijk heel mooi.
Het is eigenlijk hartstikke tof en dat heeft ook zeker voordelen. Ik denk dat het ook heel goed is dat je het soms allemaal niet weet en dat je het allemaal niet kunt overzien. Want misschien krijgen we dan allemaal geen kinderen meer. Dat zou natuurlijk ook nog dat de natuur dit voor een reden heeft bedacht. Maar ik dacht wel, ja, het grappige was dat toen ik mijn bedrijf begon en ik vertelde dat aan mensen, dat iedereen ook zei, als ik dat had gehad bij mijn eerste zwangerschap, had ik dat meteen gedaan. Maar als ik dus mensen sprak in die eerste zwangerschap, dan dus allemaal niet. Dus het is ook echt, ik denk dat het een stukje naïviteit is, maar ik denk ook dat het gewoon zo is van, het gaat nu goed, dus waarom zou ik twijfelen dat het daarna opeens anders is? Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, maar dat is interessant, hè? Want dat hebben we over zwanger zijn en bevallen vaak verre van. Tenminste, je hoort veel meer mensen die zeggen, oh ja, bevallen. Ja, ik weet dat er veel meer vrouwen zijn geweest voor mij, maar ik vind het toch behoorlijk spannend en eng en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, ik hoop dat als je veel onze podcast luistert en alle positieve bevallingsverhalen, dat het een beetje afzakt. Maar daarvoor wordt elke cursusboekje, weet ik veel, uitgeplozen om ons maar zoveel mogelijk voor te bereiden. En bij dat moederschap denken we dan ineens, nee, maar dat zit in onze natuur. Dat kunnen we.
Ja, het is heel dubbel. En ik denk ook, want ik heb daar ook heel lang over na zitten denken van, hoe kan dat dan? Dat we dan die bevalling zo groot maken. En ik denk ook omdat we dat minder zien. Kijk, ja. Je ziet iedereen om je heen een moeder worden. Je ziet iedereen om je heen op tv. Je ziet dat heel vaak. Maar echt een bevalling is heel onbekend, zeg maar. Dus dat heb je ook geen beeld van. Dus ik kan me voorstellen dat dat veel groter is. En daar hangt misschien ook een medisch risico aan. Dat is ook wel op die manier groter. Dus ik kan me ook indenken dat dat daardoor meer aandacht krijgt. Wat ik ook heel goed begrijp. En ook denk ik heel terecht vind.
Ja, ik wou net zeggen, dit moet niet een soort pleidooi worden voor ga je maar minder voorbereiden op de bevalling. Het is meer ga je maar ook voorbereiden op het moederschap.
Precies, dat is de nuance die ik zeker wil aanbrengen. Het is zo belangrijk. En eigenlijk, wat ik altijd heel interessant vond ook in dat stukje, is dat een bevalling relatief kort is vergeleken met de tijd die je als moeder uiteindelijk gaat besteden. En ik vond het dus heel krom ook dat we ons op die bevalling vet goed voorbereiden. Maar met dat moederschap dachten we, nou, maar inderdaad, dat komt wel goed. Of nou, dat zien we dan wel. Hoor ik ook heel vaak, nou ja, als ik dan wel. Dus ook inderdaad niet dat de bevalling dan minder belangrijk is. Maar juist ook om aan te tonen hoe groot en hoe belangrijk het is om je ook op dat eerste stuk voor te bereiden.
Ja, ik herken heel erg wat je zegt over dat mensen zich er ook weinig bij voor kunnen stellen. Dus dat, ik vraag wel eens van, je hebt je goed voorbereid op de bevalling. Hoe kijk je naar de kraamperiode? Wij hebben in de praktijk bij 22 weken ongeveer een groepsconsult. Nu is dat ook wel redelijk vroeg. Maar het is een soort light versie van centering pregnancy, zeg maar. Waarbij mensen bij 22 weken bij elkaar zitten. En dan hebben we het over de kraamtijd, borstvoeding, flesvoeding, dat soort dingen. En dan kijken mensen me aan en dan zeggen ze, ja, ik heb geen idee. En dan probeer je een beetje zachtjes dingen op te laten borrelen. Van, nou, denk bijvoorbeeld eens aan bezoek of hoe wil je met controles omgaan? Wat verwacht je van de kraamzorg? Dat soort dingen. Want aanvankelijk is jouw bedrijf zo begonnen, hè, met een kraamplan.
Exact. En wat jij nu zegt, dat was exact ook hoe ik bijvoorbeeld de consulten in de zwangerschap dan aanvloog. En dan ook zei van, joh, kijk eens naar een kraamplan. En dat hoeft niet die van mij te zijn. Weet je, kies er één uit. Maar het gaat me erom dat je erover nadenkt. En het grappige is dat toen ik dat kraamplan maakte, waren mijn vriend en ik helemaal nog niet bezig met kinderen. Maar ik ben er als test is samen met hem doorheen gegaan. En het grappige is, want het is niet de bedoeling dat je het allemaal invult, zeg maar, dat mag. Maar het gaat erom dat je met elkaar in gesprek gaat, als er een partner is, zeg maar. Dus wij kregen interessante gesprekken over inderdaad bijvoorbeeld bezoek. En hoe zie je de verdeling tussen ons voor je? En wat verwacht je van seksualiteit bijvoorbeeld? En waar ik ook heel erg achter kwam, is dat we ook heel veel aannames doen naar onze partner. Eigenlijk hoe langer je elkaar kent, hoe meer aannames je doet. Die zeker niet altijd correct zijn in een tijd waar die voor beide nieuw is. En dat was, vond ik dus ook wel heel interessant in dat gesprek, dat we elkaar ook op een andere manier leerden kennen. En dat ik dacht, oh wacht, hij staat er toch anders in dan ik gedacht heb. Soms positief, maar soms ook dat ik denk, oké, daar moeten we misschien nog even samen naar kijken. We hebben trouwens heel hard gelachen, omdat we dus helemaal nog niet bezig waren met kinderen. Dus we hadden allebei zoiets van, waar hebben we het eigenlijk over? Maar het lokte uit wat ik hoopte dat het uit zou lokken.
Ja, want wat was bijvoorbeeld een aanname waarvan jij dacht, oh, ik dacht dat je daar heel anders in stond?
Nou, ik dacht, hij snapt echt wel dat die eerste anderhalve, twee weken, dat ik dan echt geen zin heb om de hele teringbende over de vloer te krijgen. En hij zei, nou, dan kunnen we toch gewoon met de, want hij heeft dan een broer met drie kindjes. En hij zei, nou, dat kan dan toch prima. En ik weet helemaal niet of ik dat wil. En ook zijn moeder bijvoorbeeld. Ik ben gek op zijn moeder. Maar ik vind het soms best intens. Dus ja, ik weet niet of ik die meteen het eerste uur na de bevalling zou willen hebben. En toen zei hij van ja, maar voor mij is het belangrijk dat zij er is. En toen dacht ik, oh wacht, zo had ik er nog niet tegen aangekeken. Het is natuurlijk voor hem ook belangrijk om mensen te zien. En dat klinkt heel gek. Maar je bent soms ook als zwangere heel erg bezig met hoe wil ik het. En toen dacht ik, oh wacht, maar hij heeft misschien ook behoefte om mensen te zien. Dus hoe gaan we dat dan samen, ja, fixen? En ook bijvoorbeeld inderdaad seksualiteit. Ja, wat verwacht je? Ja, hij zei, nou, ik denk dat we na 2 weken, dan is het toch wel een beetje hersteld. Nou, als verloskundige weet ik gelukkig dat dat niet zo is. En dat is ook, er staan dus ook in dat kraamplan hier en daar weetjes daarover, zeg maar. Dat dat soms best even kan duren. En dat soms seks in de eerste instantie helemaal niet prettig is. En daardoor was het wel heel interessant. En doordat hij dan bijvoorbeeld ook meteen zei van, ja, maar als het dan niet prettig is, dan is het toch goed, dus toch helemaal niet erg. Dat geeft bijvoorbeeld al heel veel lucht. En nogmaals, ik zat toen niet in die periode. Maar dat maakt wel dat je denkt, oh ja, oké, dus als ik er nog niet aan toe ben, is dat oké. En dat waren eigenlijk een beetje dat is al best wel een tijd geleden hoor, dus denk ik alweer 1,5 jaar geleden en we gaan dit allemaal opnieuw nog een keer doen in de zwangerschap. Maar dat waren toen best wel, dat ik dacht, oh, wat interessant om het zo al met elkaar daarover te hebben.
Ja, ja, en gesprekken inderdaad waar je probeert een beetje die aannames eruit te halen. Want het, met alle goede bedoelingen, hè, is het zo makkelijk om te denken, oh, hij zal vast dit denken.
Ja. Tuurlijk. Of we denken er hetzelfde over.
Ja.
Want dat dacht ik bij zijn moeder. Ik denk, oh, die boeit hem echt niet. Nou, toen zei hij opeens, ja, eigenlijk vind ik het wel heel belangrijk om mijn moeder te zien. Toen dacht ik, oh ja, het is zijn moeder, zeg maar. Het is heel
iets. Ja, logisch ook. Ja. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, als je wil dat iemand snel langskomt na de bevalling, wat is dan snel?
Exact.
Is dat binnen de eerste dag of is dat in de eerste week? Ik vind binnen de eerste week eigenlijk al best wel snel. Ja. Maar goed, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, hoe, die placenta moet nog geboren worden. En dat bij wijze van spreken de schoonouders al op de ziekenhuisdeur klopten.
Super herkenbaar.
Ja, weet je. Je hebt zoveel vormen en maten. En er is in principe ook niet echt een goed of fout. Ja, ik denk altijd, zullen we eerst even hechten en dat afmaken? En dan mag je wat mij betreft doen wat je wil. Maar weet je, zorg vooral dat je samen op één lijn zit en heb het er daarover.
Exact dat. Het gaat echt om het gesprek uit te lokken.
Ja, en toch blijft dat moeilijk. Want wij hebben dus allebei dat we zeggen, als je dat bespreekt met mensen op het spreekuur of in een groepsconsult, dan blijft het zo'n groot onbekend gebied. Hoe pak jij dat aan op je spreekuur?
Nou ja, ik ben daar, het klinkt heel maf, ik ben daar gewoon een beetje mee gestopt. Om het heel erg breed te doen. Ik probeer een beetje een zaadje te planten van, nou ja, oké, heb je er wel eens over nagedacht? En heel vaak kijken mensen me ook aan van, hoe bedoel je? Waar moet ik überhaupt, waar heb je het over? En dan leg ik ook uit dat heel veel mensen het intens ervaren, omdat ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze kunnen verwachten. Dus dan is het ook een beetje aan hun. Dus ik laat het dan ook een beetje. Ik geef ze wat tools. Ik zeg bijvoorbeeld, nou, kijk eens naar bijvoorbeeld een kraamplan. Je kan die van mij gebruiken. Je kan wat anders doen. Dan eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik laat het een beetje.
Misschien is dat ook wel genoeg, dat je het zaadje plant, dat ze er even over na kunnen borrelen, zeg maar. En als we het zaadje dan maar vroeg genoeg planten, dan ja.
En weet je, en daarna komen ze er vaak ook nog wel op terug. Want heel vaak op een nakontrole, 6 weken na de bevalling, dan is mijn vraag heel vaak van, hoe is het om moeder te zijn? Hoe bevalt het ouderschap? Ja. En dan hoor ik eigenlijk ook heel veel vrouwen, ze beginnen eigenlijk altijd met, goed, ik heb zo'n lief kindje. En als je er dan eigenlijk een beetje op doorvraagt, want dat is het ook, hè? Het moet ook leuk zijn. Het moet ook allemaal kunnen. En het moet ook alsof, hè? Het is bijna als je zegt van, eigenlijk vind ik er geen klap aan of ik vind het heel erg saai. Dat zijn er ook ouders die het gewoon, die sleur gewoon helemaal niet leuk vinden. Ja, dan krijg je eigenlijk heel vaak meteen een soort stempel op je voorhoofd van, oh, zij is niet echt een goede moeder. Hopen dat het goed komt met haar, weet je wel, zo. Wordt eigenlijk altijd een beetje op neergekeken. Terwijl, wat ik in de praktijk zie, zeker in de coaching, is dat er, nou, denk zo'n 70-80% van de vrouwen even grofweg het eigenlijk heel vaak niet leuk vindt, of saai vindt, of gewoon denkt, ik had het me echt heel erg anders voorgesteld. Mm-hmm. En daar is niks mis mee. Maar doordat het zo'n ding is en doordat je het allemaal leuk moet vinden, ligt er heel veel druk op. En dat maakt het onder andere heel erg zwaar. En ook niet eens alleen van de omgeving, maar ook van jezelf. Dus ook druk die jij jezelf oplegt. En het ideaal plaatje wat jij in je hoofd hebt. En nogmaals, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat door al van tevoren, laatst vroeg iemand aan mij bijvoorbeeld van, joh, ben je van plan om een speen te gaan gebruiken na de bevalling? En toen zei ik, nou weet je, ik weet het eigenlijk niet. Ik zie het wel. Ja, het liefst niet. Maar ja, als ik moet kiezen tussen een betere nachtrust, waardoor ik er beter voor mijn kind kan zijn, of het gebruik van een speen, of het niet gebruiken van een speen uit principe. Ja, dan, ja, ik zie het wel.
Ja.
En ik denk dat op die manier, je kan er best over nadenken en meningen over hebben, maar door jezelf ruimte te geven om ook te wisselen van besluiten en te wisselen van hoe je tegen dingen aankijkt, maak je het jezelf een stuk makkelijker.
Ja, want je zegt nu van, eigenlijk heb ik dat preventieve een beetje losgelaten en ben ik nu vooral moeders gaan helpen die, nou ja, vastlopen vind ik een groot woord, maar tegen uitdagingen aanlopen in die eerste periode. Die inderdaad zeggen van, oh, ik had het me anders voorgesteld. Of wat zijn zorgvragen of coachvragen waarbij mensen bij jou komen?
Nou, eigenlijk waar het heel vaak op neerkomt, is de grootste vraag is, ik ben eigenlijk gewoon mezelf kwijt. Heel vaak kun je die vragen daarnaartoe leiden. Van, ik ben alleen maar aan het zorgen voor anderen. Ik ben alleen maar bezig met anderen. Ik ben alleen maar bezig met voeden, met verschonen, met het huishouden. Ik voel me schuldig. Dat is ook een heel groot onderdeel van. En eigenlijk waar het dus uiteindelijk op neerkomt, is dat ze die rol zo overweldigend vinden dat ze eigenlijk zo'n groot stuk van zichzelf kwijtraken, dat er gewoon geen lol meer aan is. De plezier is eruit, er ligt heel veel druk op. En vaak gaan die vrouwen ook echt wel een beetje richten overspannenheid. Ze ervaren stress, die vermoeidheid werkt natuurlijk niet mee. En ze vinden dat ze bepaalde dingen moeten kunnen, terwijl het eigenlijk misschien niet helemaal bij ze past. En dat is een stukje mindset waar we heel vaak aan werken. Van wat is nou echt een goede moeder? Wanneer ben jij een goede moeder? Is dat inderdaad als je huis aan kant is? Of is dat op het moment dat jij gelukkig en relaxed bent en daardoor beter voor je kind, voor je partner, voor iedereen er kan zijn? Dus het is heel erg teruggaan naar de kern. Want ook het stukje, ik ben mezelf kwijt. Welk stukje ben je dan kwijt? Wie ben je dan eigenlijk? Dat zijn best wel grote existentiële vragen. En het grappige is dat ik denk dat heel veel mensen hier naar luisteren en denken, nou, dat heb ik echt niet. Maar ga maar eens wat dieper. Pak die diepere laag eens van hoe gaat het nu echt met je? En wie ben jij naast dat je moeder nog bent? Mm-hmm. En dat vinden veel vrouwen lastig. Ook als ze weer gaan werken, dan is het of werk of moederschap. En ja, en jij dan? Waar ben jij dan? En als het goed gaat, goed voelt, echt, dan doe gewoon lekker. Maar als jij merkt van het zit me eigenlijk niet lekker, ik zit niet goed in mijn vel, of weer een dag, ik heb er eigenlijk geen zin in, het voelt als overleven, continu, dat is eigenlijk niet de bedoeling, daar kan wat mee.
Hey, hoe komt het, denk je, dat vrouwen het zo moeilijk vinden om daarin goed voor zichzelf te blijven zorgen, om ook zichzelf te blijven naast die rol van moeder?
Ja, wat ik zie, wat eigenlijk het grootste probleem tussen aanhalingstekens is, is dat vrouwen heel vaak het gevoel hebben dat ze hun kind op nummer 1 moeten zetten. Dat is een klein stukje natuur, maar dat is ook de maatschappij die we op dit moment hebben gecreëerd. Als je terugkijkt naar, of op dit moment zelfs nog kijkt naar Afrikaanse culturen bijvoorbeeld, dan wordt een kind niet door één ouder opgevoed. Dat wordt opgevoed door een hele community. Het is eigenlijk niet realistisch om te verwachten dat een kind door twee ouders volledig wordt opgevoed. Dat die taak is daar veel te groot en te zwaar voor. Maar in de westerse cultuur verwachten we dat wel van ouders. En wordt er zelfs gezegd, ja, maar jij hebt hier toch voor gekozen. Dus ja, dan moet je het ook maar doen. En ik heb die vergelijking maken, heb ik wel eens eerder gemaakt. Stel dat je vriendin een marathon rent. En halverwege die marathon zegt ze, ik heb het zo zwaar. Nou, tegen moeder zeggen we dan op dat moment, ja, niet zeuren. Jij hebt hier toch zelf voor gekozen? Niet zeiken, rennen. Terwijl in deze context zou je eerder zeggen, meid, je kan het volhouden. Ik weet dat het zwaar is. Neem wat water. Je kan het. Loop eventjes en daarna weer door. Je kan het. Maar dat doen we dus eigenlijk niet. En dat is wat ik zo verbazingwekkend vind. En daardoor ligt er heel veel druk op moeders. En daardoor is het, denk ik, en ook niet alleen dat, het is ook hoe de maatschappij is ingericht met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of oppas. En ook hoe we zelf geprogrammeerd zijn op dit moment. Ik betrapte me er zelf op, want wij zijn voor kinderdagverblijven aan het kijken. En ik en mijn vriend willen het eigenlijk heel graag 50-50 doen, het stuk oppas ook. We dachten 2 dagen kinderdagverblijf. Maar mogelijk in het begin kan dat een beetje lastig zijn, want we hebben ook nog een ouderschaps- of een dag dat de opa's en oma's oppassen. Maar mijn moeder werkt onregelmatig, dus ik had gezegd van, nou, weet je mam, als het nou niet lukt die dag, ik zeg, dan neem ik gewoon vrij. En dat zeg je heel gemakkelijk. En toen keek mijn vriend me aan. Hij zei, maar ja, maar ik kan ook vrij vragen. Hè? En toen dacht ik, ai, wacht even. Dit is zo'n stukje waarin je eigenlijk ook al zelf zegt, nee hoor, ik regel het wel. Terwijl, waarom kan hij het niet ook regelen? En ik schaamde me eigenlijk een beetje. Dat ik dacht, oh ja, ik die zo stoer ben over gelijkwaardig ouderschap. En toch sluipt het erin. Dus het is op heel veel levels dat we het naar ons toe trekken. En als laatste, wat er ook nog heel erg aan ten grondslag ligt, is dat wij als vrouw ook vinden en denken dat we beter voor een kind kunnen zorgen dan een man. En ik zal jullie zeggen, daar is totaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Het enige wat wij meer brengen, is onder andere borstvoeding. Maar het is niet zo dat mannen slechtere zorgers zijn of minder goed signalen aanvoelen. Maar het punt is, doordat wij het als vrouw vrij snel uit handen nemen, of dus langer verlof hebben, doen we het langer, doen we het vaker, raken we meer geoefend. En ja, dan kun je het op een gegeven moment beter. Terwijl als je dus je partner ruimte geeft om fouten te maken, om te leren, om het op zijn manier te doen. En zijn manier kan anders zijn dan die van jou, maar anders is niet per se fout. En hoe mooi is het als je kind verschillende manieren kunt leren, dat die beide goed zijn. En dat is dus waardoor die druk, denk ik, heel erg hoog loopt. En waardoor heel veel vrouwen hierin vervallen, zeg maar.
Ja, dus het is een stukje maatschappij, zeg je. Maar het is ook iets wat we zelf misschien wel een beetje doen. Bewust of onbewust. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst zag in de serie van Eva Jinek. Waar je trouwens de wereld van kan vinden. Maar er zit een heel mooi stukje in over gelijkwaardig ouderschap. En dat was een soort groepsessie, ja, iets heel Amsterdams, dat zul je in Ede hier niet zo snel zien. Maar een soort kring waar dan ouders bij elkaar zaten en die hadden het over gelijkvormig, of hoe zeg je dat, gelijkwaardig ouderschap. Ja. En toen zei een van die partners inderdaad van, maar als het mijn dag is om te zorgen om de schoolrun te doen, zeg maar, om het kind naar het kinderdagverblijf te brengen, ja, weet je, dan heeft ze misschien twee linker sokken aan en dan is dat haar een keer niet gekamd. Maar voordat jij dan naar je werk gaat, heb je dat al wel allemaal gecorrigeerd. En ik denk dan al heel snel, joh, het zal wel, laat maar, dan doe jij het inderdaad maar lekker. En het is eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar eigenlijk best een beetje egoïstisch. Ik dacht toen, oh ja, ik denk dat ik mezelf ook best op zo'n gedachte zou kunnen betrappen. Dat ik denk,
het is arrogant.
Nou, weet je, ik doe het wel. Laat maar, niet omdat jij het niet goed doet, maar kom, hop, 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 ik kan het sneller.
Dat? Ja. Precies dat. En precies, ik doe het even sneller, maar dat klopt, omdat je het waarschijnlijk al 100 keer gedaan hebt. Dus het nog probeer eens dat je het sneller kan. Maar als je dat altijd uit handen neemt, ja, dan zal het jou ook altijd veel sneller afgaan dan hem. En inderdaad, kijk, ik snap dat je als je echt een veiligheidsrisico ziet, dat vind ik een ander verhaal. Maar dan nog, alsof jouw partner het niet ook belangrijk vindt dat jouw kind veilig is. Ook daarin doen we aannames van ik zie het risico wel, maar hij niet. Vraag er eens naar. Wat vind jij hier nou van als je je kind zo ziet rennen op een randje van, hè? Nou ja, misschien zegt hij wel, ja, weet je, ik heb gezien dat als hij daar valt, dan valt hij zacht. Dan schrikt hij waarschijnlijk even en dan denk ik dat dat een betere les is. Mannen denken over veel meer na dan wij ze soms credits voor geven. En dat is zonde. Dus voordat je de aanname maakt, hij ziet het niet, hij kan het niet, hij weet het niet, hij heeft er niet over nagedacht. Vraag er eens naar. En ik snap dat dat door vermoeidheid heel lastig kan zijn, maar juist door er dan in te gaan investeren, door het vragen en het gesprek aan te gaan, leer je ook misschien zelf van, oh wacht, ik kan een stap terug doen. Ik weet nog, want mijn vriend en ik, dit is ons eerste kindje, dat wij, toen wij gingen samenwonen, het hier al eens over gehad hebben, over het gelijkwaardig ouderschap en het gelijkwaardig partnerschap. Nou, voor mij betekent dat bijvoorbeeld ook huishouden. Ja, iedereen kan strijken, iedereen kan stofzuigen. Dus ja, koekoek, dat kan hij net zo goed als ik. Nou, dus we hebben daar een verdeling over gemaakt. En toen hebben we ook gezegd, oké, wat vind jij belangrijk dat schoon is als je stofzuigt? Wat vind jij belangrijk in de toiletpot? Wil je dat de hele pot gedaan wordt aan de buitenkant of wil je alleen de binnenkant? Ik noem maar wat. Wat is voor jou schoon? Ik zei bijvoorbeeld, ja, weet je, ik vind het belangrijk dat als jij stofzuigt, dat je de droger meeneemt. Dat je even dat vindt, dat geeft mij rust. Nou, hij zou dat niet zo snel doen. Maar doordat ik dat aangeef, kan ik dat hele stuk helemaal loslaten. En ga ik hem dus ook niet controleren. Andersom hetzelfde, hij vindt bepaalde dingen ook belangrijk in het deel wat van mijn verantwoordelijkheid is. Maar door het daar al van tevoren over te hebben, van wat is voor jou belangrijk, wat is voor mij, kan ik het loslaten en kan hij het loslaten en krijg je veel gelijkwaardigere verantwoordelijkheden over de relatie. En dat geldt ook voor dingen regelen. Ja, ik heb soms al 10 dingen in mijn hoofd wat er gedaan moet worden, denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar. Maar als je dat vervelend vindt, want het punt is als het in jouw hoofd schiet, ben jij degene die verantwoordelijk is voor het delegeren. En als je delegeert, dan ben je dus uiteindelijk toch degene die leiderschap geeft. Dus ik heb ook wel eens gezegd van, ja, weet je, ik heb soms het idee dat je het niet ziet of dat het je niet boeit. Ik zeg, en dat vind ik lastig, want mij boeit het wel. En dan krijg ik het gevoel dat ik het allemaal moet doen. Of dat het mijn verantwoordelijkheid is. En wat hij toen zei, joh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht dat je dat vervelend vindt. Ik kan daar best meer aandacht aan besteden. Serieus, het probleem was letterlijk in 3 minuten opgelost. Zo simpel kan het soms zijn.
En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor vrouwen. Dat we uit een soort automatisme veel naar ons toe trekken. Van, nou weet je, ik heb nog geen kinderen, maar je hoort vrouwen vaak zeggen over, jij bent degene die over cadeautjes voor een kinderfeestje nadenkt. Jij bent degene die de broodtrommels maakt. Jij bent degene die denkt, oh, volgende week vrijdag is de jufjarig, dus.
Ja, dat. En dan worden we er boos op als ons partner niet ruikt, dat hij dat uit handen moet nemen van ons. Of dat hij daar ook iets in kan doen. Maar heel eerlijk, als je in zijn positie staat en het wordt altijd voor jou geregeld, ja, of je weet niet eens dat het geregeld moet worden, ja, dan zou ik ook niet actief gaan vragen, goh, moet er iets geregeld worden waarvan ik niet wist dat het geregeld moest worden?
Ja. Nee, als je het niet weet, kun je er ook niet naar handelen, zeg maar.
Oh, nee.
En je kan dan nog denken, oh, maar hoe kan het dan dat de een het wel weet en de ander het niet? Maar daar moet je gewoon over, ja, gewoon, maar het helpt als je daarover communiceert. Dat... Hey, we hebben het nu over een bepaalde aanname die vrouwen dus snel doen, hè, van, oh, ik kan het misschien wel beter, of ik kan het sneller, of ik denk daar wel aan en jij niet. Wat zijn andere aannames die vrouwen soms in de weg zitten in dat moederschap?
Nou ja, dat ze het dus allemaal alleen moeten doen. En dat alleen doen heeft ook heel erg met hulpvragen te maken, bijvoorbeeld. En dat hulpvragen is vaak ook een beetje een taboe. Want als je iemand vraagt van, joh, bijvoorbeeld, mam, ik ben kapot. Ik wil eigenlijk gewoon heel even tijd voor mezelf of een uurtje buiten lopen. Dan zeggen we heel vaak, ja, maar ik ga niet voor een uurtje oppas regelen. Waarom niet? Waarom zou je dat niet een keer doen? Mm-hmm. Hoe erg is het om die tijd even voor jezelf te pakken? Wat brengt het je als je dat doet? Wat is de greater good, zeg maar? Dus aannames in moederschap is ook, ik moet het alleen doen. Ik mag er geen hulp vragen of alleen in nood, als het echt niet anders kan. Dat ze het beter kunnen dan partners is een aanname. Dat klinkt altijd een beetje onaardig, maar daar komt het een beetje even grofweg op neer.
Dat is denk ik ook een grote onbewuste aanname. Want als je het zo zegt, dan zeg je, ja, maar ik vind helemaal niet dat ik het beter kan. Maar... En toch sijpelt het wel in veel dingen onbewust door. Of een beetje het willen ontzien van iemand.
Dat is ook hoe we zijn opgevoed. Want misschien heb je het wel gezien van jouw ouders. Ja. En daar heb ik bijvoorbeeld, en mijn vriend, daarin hebben wij wel geluk gehad. Mijn moeder, die vloog bij de KLM. Dus die was soms gewoon weg. Ja. En dan was het mijn vader of mijn opa en oma die dan de verantwoordelijkheid hadden. Mijn vriend, daar hebben zijn ouders, dat in die tijd was dat heel bizar, heel gelijkwaardig gedaan. Dus mijn vriend vindt het niet meer dan logisch ook dat we het samen doen. En dat maakt het ook, bedenk bijvoorbeeld ook, dat vind ik altijd een hele mooie, hoe zou jij willen dat jouw kinderen zo'n situatie zouden aanpakken? En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, hoe zou ik het willen doen? Dat heeft er veel meer mee te maken, welke voorbeeldfunctie wil ik hebben? Dat betekent niet dat je het perfect hoeft te doen, maar wel, hoe zou je willen dat jouw kind dat later zou doen met zijn partner?
Mooi.
Ja, die vraag werkt altijd ook heel goed in coaching. Omdat je dan eigenlijk veel meer afstand neemt van je eigen situatie. En dat je vaak ook de kernwaarden die voor jou belangrijk zijn of voor jouw partner belangrijk zijn, dat je die heel erg duidelijk krijgt.
Ja, het is altijd makkelijker om te denken, oh, maar je kan het toch gewoon voor een beste vriendin bijvoorbeeld, je kan het toch gewoon zo regelen of je kan het er toch gewoon over hebben of zoiets.
Hoe moeilijk kan het zijn, denk je dan?
Terwijl als we het over onszelf hebben, dan denken we toch snel, ja, maar ik moet nog even dit of ik moet dat of ik ben verantwoordelijk voor dat, ja. Ja, nee, herkenbaar. Ik vond jouw voorbeeld in ons voorgesprek ook heel interessant dat je zei, waarom kan die partner wel zeggen, schat, ik ben even een rondje hardlopen. En waarom vinden we dat als vrouwen zo moeilijk?
Ja, is classic. Mannen die zijn echt, ik weet nog, waarom, dat voorbeeld komt ook echt uit de praktijk. Ik zat een keer bij een kraamvisite die eerste week als verloskundige. En ik was met die vrouw aan het praten over voeding dit en luier dit en poepsus. En met dat zegt hij, jongens, ik ben heel even een uurtje hardlopen. Daarna ben ik weer even helemaal bij. En zij zegt, doei. En toen dacht ik ook, mannen kunnen dat zoveel makkelijker dan vrouwen. hoezo? En iedereen die ik dit voorbeeld zeg, die zie ik ook denken, oh ja, echt, zo treffend. En dat komt ook omdat, is ook een stukje maatschappij, dat mannen veel minder hebben geleerd om continu maar rekening te houden met de gevoelens van anderen. En ook daarin, ja, wij vinden dat we verantwoordelijk zijn. Maar waarom? Heel vaak is het ook zo dat als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben heel even een uurtje wandelen, red jij je? Dan zal die 9 van de 10 keer zeggen, oh ja hoor, ik zie je zo. Geen probleem. Maar in ons hoofd denken we, ja maar dan moet hij alleen zijn. Ja maar ik vind het vervelend voor hem. En wat nou als de baby moet huilen? En wat nou als hij een flesje nodig heeft? En wat nou dit? En wat nou dat? Ja, in het begin, stel dat je dat denkt, oké, ik ga dat gewoon eens doen. In het begin is dat heel oncomfortabel, omdat we geprogrammeerd zijn om ons schuldig te voelen daarover. Maar waarom? Waarom is dat nou zo erg dat je even alleen iets gaat doen? Alleen is het een half uur.
Ja, in mijn relatie was dat inderdaad ook, ik weet niet eens, ik denk dat het wel een beetje voor ons gesprek daarover was. Maar mijn vriend kan inderdaad ook makkelijker voor zichzelf kiezen. En dat als je dat zo zegt, dan klinkt dat egoïstisch, maar het is helemaal niet egoïstisch. Maar ik interpreteerde het wel als egoïstisch in het begin van onze relatie, omdat ik dat zelf gewoon nooit deed. Kijk, als hij aan mij vraagt, wij hebben 1 auto thuis, joh, kan ik de auto lenen? Dan denk ik altijd, oh, maar als ik nou 10 minuten daar en daar iets eerder weg, en dan kan jij de auto wel mee. Dus dan ga ik me in 100 bochten wringen om mijn auto aan hem uit te lenen. Kijk, en je moet natuurlijk altijd, ik vind dat je altijd moet kijken waar er een oplossing ligt en een beetje de middenweg moet zoeken. Maar in dat soort gevallen, ook tegen andere mensen, kan hij veel makkelijker zeggen, nee, komt niet uit. Zullen we kijken of we volgende week af kunnen spreken? En in het begin dacht ik, hé, maar dat is toch zielig voor die? Of we moeten die wel prioriteit geven? Of hij kon dat in ieder geval veel makkelijker dan ik.
Ja,
en dat we het daar een keertje over hadden. En toen zei hij, maar het is toch niet per se egoïstisch als ik voor mezelf kies? Het is gewoon, het lukt gewoon even niet. En toen ben ik daarop gaan letten. En toen, nou, bijvoorbeeld mijn vader zegt nu ook, die was een beetje hetzelfde als ik, maar die zegt nu veel makkelijker nee tegen mij. Van nee, dat komt me eigenlijk niet uit. En dat is voor mij als bijvoorbeeld hulpvrager ook zo fijn. Want daardoor durf ik dus veel meer dingen te vragen, omdat ik weet dat hij toch wel nee zegt als het niet lukt.
Het is grenzen aangeven. Het is eigenlijk weten van, oké, ja, en dat is, klinkt super makkelijk. Oh, het is grenzen aangeven. Maar grenzen aangeven is een van de moeilijkste dingen. Want we willen graag dat iedereen blij is. En we willen niet confrontatie. En zeker als je het nog nooit zoveel gedaan hebt, zullen mensen misschien ook eerder van je verwachten dat je ja zegt. En is dat in het begin ook ongemakkelijk? Of zijn ze dat niet gewend van je? Maar het werkt zo bevrijdend om gewoon te zeggen, joh, het komt niet uit, heeft niks met jou te maken, kunnen we het een andere keer doen? En dat is oefenen ook. Precies wat jij ook eigenlijk zegt, ik heb er eens op gelet, ik ben er eens. En dan vaak maak je eerst kleine stapjes door te zeggen van, nou, het komt eigenlijk even niet uit. En dat is ook, in het begin is dat ook fijner om te doen met mensen die dichtbij je staan. Want daarvan weet je ook als ik een grens aan geef, vinden ze me nog steeds even leuk. En waar we het eigenlijk meestal het vaak bangst voor zijn bij het aangeven van grenzen, is afwijzing, is ruzie en confrontatie. En dan denken we, nou, ik doe het wel gewoon, want dan heb ik dat allemaal niet. Maar ten koste van wat gaat dat dan? Precies dat voorbeeld met die auto. Ja, misschien is jouw hele dag nu gestrest omdat jij moet zorgen dat hij die auto kan nemen. En jij gaat er ook vanuit dat hij het super rot vindt, bijvoorbeeld, dat hij die auto niet heeft. Maar misschien denkt hij van, nou ja, nee, ze kan zijn dat ze nee zegt. Prima. En tof ook dat je daar zo bewust van bent geworden. Dat is natuurlijk heel groot goed. En dat kan je uiteindelijk zoveel meer dus geven, ook in je leven als moeder bijvoorbeeld later.
Ja, nee, zeker. Ook ik vind het ook fijn dat hij nu gewoon vaker, ja, weet je, waar gaat het om een auto, maar ja, dat hij nu gewoon vaker om de auto vraagt.
Ja.
Omdat het ook kan dat ik nee zeg.
Ja, want het wordt ook heel geladen daardoor, als hij het gevoel heeft van, of, ja, waar gaat het over? Het gaat allemaal. Maar dat zijn wel de dingen. Soms gaat het over iets kleins. Maar toch, juist die kleine dingen zijn vaak hele duidelijke voorbeelden waar je juist heel veel mee kan. Dus ja, het gaat maar om een auto. Maar het kan misschien wel je hele dag verzieken. Het gaat niet alleen om die auto, het gaat om jouw grens.
Ja, het gaat vooral om de lading inderdaad. Weet je, hoeveel breincapaciteit het wel niet inneemt dat je denkt, oh, maar wat zou hij ervan vinden als ik dat, hou op, schei uit. Terwijl als je gewoon kunt zeggen, ja, sorry, komt even niet uit. Je kan hem wel na 5 uur lenen, ik zeg maar wat. Dan is die verantwoordelijkheid ook bij mij weg.
Nou, dat. Wat kan er wel? Dat is ook vaak een goede vraag. En nog daarop volgend, ik weet nog dat in het begin kreeg ik heel vaak de vraag, wil je het geslacht weten en wil je een gender reveal party doen? En een aantal mensen om mij heen, die waren heel erg voor of juist heel erg tegen een gender reveal party. Ik was überhaupt nog niet bezig met die vraag, maar goed, mijn omgeving blijkbaar wel. Wat ik ook wel weer heel grappig vond. En ik weet nog dat ik eigenlijk altijd dacht, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar toen met die mensen die er heel erg op tegen waren het aan mij vroegen, dacht ik, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, het hoeft allemaal niet zo hysterisch. Terwijl ik van mezelf een heel hysterisch persoon kan zijn. Dus ik dacht, ja, misschien weet ik dat wel. En dus ik was heel erg bezig met wat iedereen ervan vond. Wat me superveel energie kostte. En ook heel veel lading gaf aan de vraag, wat wil je daarmee? Omdat ik elke keer dacht, kut, nu kom ik weer op zo'n punt waarop ik daarover wat moet zeggen. Terwijl op een gegeven moment dacht ik, op een gegeven moment zouden we het gaan doen, uiteindelijk hebben we het niet gedaan. En toen dacht ik, ja weet je, het is gewoon ons feestje. En je bent van harte welkom. En als je het niet leuk vindt, ook oké, dan niet. En zo heb ik het op een gegeven moment niet letterlijk, maar wel gepresenteerd. Van ja, waarschijnlijk gaan we dat doen. En je bent van harte welkom, maar als het niet bij je past, weet je, ook goed. Totaal de lading weg. En in mijn hoofd was het huge. Was het gigantisch.
Terwijl je hebt al zoveel om over na te denken als zwangere en als aanstaande ouders. En
die mensen, heel eerlijk, ik dacht dat het voor hun heel erg boeide. Het boeide uiteindelijk helemaal niemand wat, hè? Ik bedoel, ze vonden er wat van. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, als dit het enige is waar mensen wat van gaan vinden. Nou, mooi niet. Iedereen gaat een mening hebben over het besluit wat ik neem over mijn kind, waar het ook over gaat. Dus ik ben teruggegaan naar bed, wat vind ik belangrijk. En ja, ik vind het belangrijk dat ik een leuk feestje heb. En of jij daarbij bent als persoon of niet, ja, ik hoop dat je erbij bent. Maar ik hoef je er niet bij te hebben als je er met zo'n gezicht zit, omdat je het eigenlijk niet leuk vindt. Ja, weet je, graag vindt. Ja.
Ja, en als we dan kijken naar dit hele verhaal, dan is er altijd één vraag die bij mij een beetje boven komt borrelen. En dat is dit zo of vind jij dit zo? En als je die vraag kritisch aan jezelf durft te stellen, van dan kom je dus uit op die aannames, et cetera. Dan kom je erachter dat er heel veel dingen helemaal niet zo in beton gegoten zijn. Dat er heel veel voor jouw invulling is. Dat er ouders zijn die zeggen, ja, maar voor ons werkt die duidelijke man-vrouw verhouding bijvoorbeeld wel goed. Weet je, als je daar goede afspraken over hebt samen en daar dus de aannames van uit de weg hebt geruimd, ook helemaal prima. Weet je, Britta, jij zegt van bij ons, wij willen het heel graag 50-50. Prima, dan regel je het 50-50. Heb jij uitgesproken thuis dat het 80-20 is, hoe je dat dan ook invult, prima. Weet je, daar is geen goed of fout over. Alleen soms presenteren we het in de maatschappij alsof er wel echt een soort van, ja, maar als je het op die manier doet, dan is het fout. Terwijl aan de andere kant denk ik, is dat dan zo?
Heel, heel, heel goed punt. Want ik heb het nu over gelijkwaardig ouderschap en dat soort dingen. Maar het maakt uiteindelijk geen flikker uit hoe je het doet als het maar voor je werkt. Mm-hmm. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Precies wat je zegt. Als de klassieke rolverdeling voor je werkt. Doe dat absoluut. Want ieder leven, ieder persoon is zo anders. En ook soms, ik kan trouwens nu ook bijvoorbeeld denken 50-50 werkt. Maar misschien als ik eenmaal moeder erg ben, denk ik er weer heel anders over. Dus precies, wat is een feit en wat is een interpretatie of een mening? Dat is een super belangrijke nuance om te maken. En een quote die echt helemaal van mij is in die zin, die ik super vaak gebruik, is heb een beetje scheid. Mensen gaan er altijd wat van vinden. Of je de klassieke rolverdeling doet, of je 50-50 doet, of hij degene is die het meeste doet. Iedereen vindt er wat van. En niet alleen daarmee. Inderdaad, welke luiers je koopt, of je het milieubewust doet, of je gewoon dat niet doet, of je... Absoluut.
En jij hebt het nu al over je gender reveal party. Ja. Ik zeg wel eens tegen cliënten van... Weet je, welkom in het leven van een zwangere en moederschap, want vanaf nu vindt iedereen iets van je.
Ja, en aan de andere kant maakt het dat ook heel makkelijk, want you cannot please them all. Dus dan zou ik zeggen, please vooral jezelf en je gezin. Want uiteindelijk zijn jullie degene met die beslissingen moeten leven. Dus ja, mensen gaan er wat van vinden. En er is geen goed of fout. En dat heeft voor- en nadelen. Nadelen is dat er dus geen één pad is. Voordeel is dat er geen één pad is, zodat je je eigen pad kunt creëren. En daarin is de beste tip die ik je dus kan meegeven, heb scheid. En geef jezelf toestemming om te veranderen als het niet bij je past. Net zoals bijvoorbeeld, ja, je wil bijvoorbeeld, dat vind ik ook altijd zo mooie, dat plastic speelgoed in huis. Ja, dat is slecht en dat is niet mooi en dat komt bij jou echt niet de deur in. Ja, ik heb dat mezelf echt niet opgelegd. Ja, ik waarschijnlijk vind mijn kind plastic troep fantastisch. Ja, ik vind het zo.
Wat vinden kinderen nou eenmaal? Plastic, mysteries, kleur, geluid.
Dat. Dus ik kan daar als een soort havik bovenop zitten om te zorgen dat dat niet de deur in komt. Maar op de lange termijn, wie doe ik daar een plezier mee? Ik doe mijn kind er niet echt een plezier mee. Ik doe mezelf daardoor indirect ook geen plezier. De mensen die cadeautjes voor ons kopen, leg ik iets op. Dus ja, ik heb het, als je het me nu vraagt, nee, liever niet. Maar ja, als het zo is, heb ik besloten dat ik er geen punt van ga maken.
Ja. Mooi. Hey, en we zeggen het nu misschien een beetje makkelijk, hè? Van heb vooral een beetje scheid. Maar er zitten vaak veel overtuigingen onder. Dingen die we... Ze zeggen ook wel eens, hè, dat een kind veel in je... Of het moederschap, niet per se een kind, maar het moederschap, het ouderschap. Want het kan bij vaders natuurlijk net zo goed. Dingen bij je naar boven haalt waarbij je misschien nog helemaal niet wist dat het er zat. Dat je die overtuiging had.
Absoluut. Dus
luister je nu en denk je, ja Britten, Geke, lekker makkelijk gekletst. Het zal allemaal wel, maar ik loop wel tegen die overtuiging aan. Weet ook dat heel veel ouders dat hebben. En dat het, juist omdat je er dus van tevoren zo moeilijk een beeld van kunt hebben, dat het ook niet erg is als je daar een tijdje over doet om, nou, daaraan te wennen en elkaar beter te leren kennen. Weet je, je gaat ineens van vriend, vriendin, man, vrouw naar de ouders van hetzelfde kind. Een hele andere verantwoordelijkheid. Dus als je daar tijd en rust en misschien wel coaching bij nodig hebt, dan is dat eigenlijk wel heel logisch.
Nou ja, ik doe dit niet voor niets. Als het zo makkelijk zou zijn, dan zou ik er eigenlijk als coach... Ik bedoel, zou ik mijn bedrijf er niet omheen bouwen. Dus helemaal gelijk. Het is niet makkelijk. Het is vet moeilijk. Het is heel lastig om ook te weten wat je nou wil en wat nou... Iedereen doet maar wat. Dus ja, absoluut. Geef jezelf ruimte, alsjeblieft. Je doet het al zo goed. Ongeacht of je dat niet weet of dat het niet zo voelt. Je doet wat je kunt. En dat is eigenlijk, dat is het eigenlijk. Je doet wat je kunt.
Mooi. Hey, en ik denk dat dat een mooie quote is, een mooie uitspraak is om deze aflevering mee af te sluiten. Britte, dank je wel dat je wilde vertellen over jouw bedrijf, de Parent Jungle en de uitdagingen waar we, nou, als vrouwen in deze maatschappij, als aanstaand moeders soms voor mee geconfronteerd worden. En ik vind je tip, heb vooral een beetje scheid, die houden we erin.
Is goed, hè? Ja, het is mijn levensmotto geworden inmiddels. Dus dat, heel erg bedankt trouwens dat ik de gast mocht zijn. En ja, goed bezig ook, Geke.
Leuk, hey, fijn. Nog even als laatste, waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, via social media is het gewoon @theparentjungle. www.theparentjungle.nl is mijn website. Daar staat wel heel erg duidelijk trouwens dat ik me focus op ondernemende moeders. Maar dat wordt anders. Het wordt weer gewoon voor alle moeders. Dus stel dat je wel die hulp zoekt, voel je vooral welkom, stuur me een berichtje. Ik denk graag met je mee.
Top. En als je deze aflevering luisterde, bedankt dat je luisterde naar alweer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Het zesde seizoen alweer. Er gaan nog ongeveer 9 afleveringen volgen dit seizoen. Elke maandagochtend kun je een nieuwe aflevering verwachten in je favoriete podcast app. En vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet hem dan vooral niet te delen met iemand of even te reageren op de Instagram post die hierbij hoort. En dan hoop ik je volgende week weer te zien.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!